vragen gekregen van jullie. Wie heeft er zin om mee te gaan naar Moskou trouwens? Niemand? Oké, ga ik alleen. Met mevrouw. De eerste vraag. Dat is een hele lange. Dat ga ik niet helemaal voorlezen, maar die gaat erover. Er stond ook op een lijstje dat ik dat wilde noemen, maar ik dacht er komt vast een vraag over. Dat zie je maar weer. Dat is, heel veel christenen hebben gezegd, de paus in Rome, dat is de antichrist. Babylon, dat is de kerk van Rome. Het tweede beest, de openbaring is vervoerd, dat is allemaal blablabla. Hele mensen hebben het allemaal geloofd. Stel u voor dat ze gelijk hebben.
Meneer Oudenheel,
ja.
Zou u heel de tekst willen voorlezen?
Wat zegt u?
Zou u heel de tekst willen voorlezen?
Nee, ik ga hem niet helemaal voorlezen.
Nou, dan leest u hier, dan onthoudt u hier de mensen het getuigenis van het volk van Christus door de eeuwen heen.
Nee, nee, ik lees voor wat ik zelf doe. Ik heb, omdat het, de kernvraag is de paus de antichrist. Het is namelijk heel simpel te beantwoorden. Iedereen kan van de paus vinden wat hij wil. Maar één ding is duidelijk. Hij loogt niet dat Christus, Jezus de Christus is. En hij loogt ook niet de Vader en de Zoon.
Meneer,
ik ga niet met u een openbaar debat aan. Ik ga niet met u een openbaar debat aan. Ik ben niet gekomen om vragen te beantwoorden. Maar niet om met wie dan ook een openbaar debat aan te gaan. Geen tijd.
Ik heb mij niet onderwerp aan sterk voor mensen. Dat bent u. Ik heb alleen het onderwerp
dat
aan Christus. En dat doe ik. En daarom noem ik u bij deze een antichrist.
Mooi. Dan weten we dat ook weer. Dan heeft u een belangrijk probleem opgelost vanavond. Hij is het dus toch, Jan Willem?
Ja.
Maar het is goed dat die meneer die vraag gesteld heeft. Dan kan ik hem ook beantwoorden. Hij wil het antwoord zelf niet horen. Maar dat ga ik dus wel geven. Je kunt van Rooms-Katholieken zeggen wat je wilt. Maar net als wij staan ze op diezelfde grondslag van de geloofsbelijdenis van Nicea. En dat is nou juist dat ze over de persoon van de Heer Jezus hetzelfde denken. Als ik een boek lees over de drie eenheid en kijk ik altijd even wat voor auteur is het, als het een Duits of een Engels boek is. Als het een katholieke auteur is, dan weet ik bijna zeker dat het een orthodox boek is. Is het een protestantse auteur, dan word ik argwanend, want dan denk ik, ja, vrijheid van exegese door die protestanten. Dan heb je een grote kans dat het een vrijzinnig boek is. En dat gaat heel vaak op. Ja, er zijn heel veel verschillen tussen katholieken en protestanten. Maar er is ook één grote overeenkomst. En dat is in ieder geval als het over de persoon van de Heer Jezus gaat, hetzelfde leren als wij. Dus over die drie dingen, Jezus de Christus, Vader en de Zoon, de drie eenheid. En ook ten derde, wat ik al noemde, Jezus Christus als in het vlees gekomen. Daar is geen verschil van mening over. Maar wat gebeurt er? In de tijd van de reformatie, dat is altijd weer gebeurd, ontstaat er in de hitte van het gesprek vijandsbeelden. Dat hebben de katholieken gedaan met de protestanten, dat hebben de protestanten gedaan met de katholieken. Bij latere kerkscheuringen gebeurt elke keer weer hetzelfde. En dat zie je ook nog, als je denkt aan vraag en antwoord 80 in de Heidelbergse Catechismus, ik heb dat pers ergens behandeld, staat ook in het boek uitvoerig behandeld, waar de mis, de paapse mis, zoals het daar heet, een vervloekte afgoderij genoemd wordt. Nou, bijna geen protestant zou dat nog kunnen accepteren, omdat het gewoon niet waar is. Dat klopt gewoon niet, maar dat ontstaat in de hitte van het gesprek. De hitte van de strijd. En dat is heel jammer. Want als het nou ergens over gaat bij die antichrist, dan is het nou juist over de leer van Christus. En daar liggen de verschillen helemaal. Die liggen over de plaats van de paus en die liggen op het punt van de Maria-leer en dat soort dingen meer. Ik zeg dat niet om katholieken te verdedigen. Ik zeg dat om te zeggen dat als wij iets over een andersdenkende willen zeggen, dan moet je op zijn minst wel de waarheid vertellen over wat hij vindt en denkt. En daarna kun je dan vertellen waar je het er niet mee eens over bent. Maar je mag niet beginnen met verkeerde dingen over die ander te vertellen wat hij gelooft. Ik zeg wel, het is elke keer weer gebeurd dat we tegen vijandsbeelden aan het vechten zijn, windmolens, en dat is hier ook gebeurd. Want het is eigenlijk zo onbegrijpelijk om de paus de antichrist te noemen. Trouwens, welke paus? Er is een antichrist in de eindtijd. Maar om het hele pausdom van begin tot eind, tot aan vandaag aan de dag, de antichrist te noemen. En dan zeker ook als we denken aan de laatste drie pausen en het getuigenis dat die van zich gegeven hebben, is dat wel heel erg triest. Dat Maar goed, nu, na zoveel eeuwen, kunnen we ons eindelijk permitteren om te zeggen, jongens, dat was de hitte van de strijd, daar klopt gewoon helemaal niks van. Vragen. Oh, die meneer heeft blijkbaar diezelfde vraag gestuurd, dus hij is er niet meer, dus het heeft ook geen weinig zin om vragen te beantwoorden. In deze tijd worden zoveel christenen vervolgd door moslim-extremisten. Dat is dus niet de antichrist. Waar staat hier iets over in het boek Openbaring? Je kunt wat islam betreft, heb ik destijds in de lezing over de islam gezegd, twee kanten uit. Je kunt zeggen, hé, dit is nou een heel belangrijk fenomeen in onze dagen, waarover we niets lezen in de Bijbel. Je kunt ook zeggen, één manier waarop je naar de islam kunt kijken is dat het een afvallige christelijke sekte is. Want alles wat Mohammed wist over Jezus, dat had hij van de christenen geleerd. Hij heeft ook veel van de joden geleerd, op zijn lange karavaanreizen. Maar ook van christenen. Dat waren wel christenen toen, die wij vandaag ketters zouden noemen. Christenen die ook moeite hadden met die leer van Christus. Vandaar dat hij ook zelf dat met de paplepel ingegoten kreeg, verkeerde gedachten. Maar zijn terugkeer tot wat hij zag als de God van de Semieten, dat is ook de God van Israël. Daarvan heeft hij een zeer vertekend beeld gegeven en een nog veel erger vertekend beeld van Jezus. Maar je zou in feite kunnen zeggen, de islam is voortgekomen uit de schoot van het christendom. En in die zin, als het gaat over de grote afval, dan moet je niet alleen maar denken aan een grote massa van mensen die zich christenen noemen, maar die in feite pseudo-christenen zijn, naam-christenen, omdat ze geen persoonlijke relatie hebben met de Bijbelse Christus. Maar je zou hetzelfde kunnen zeggen van moslims, die hun eigen idee en beeld van Christus ontworpen hebben. Het lijkt een beetje op de mormonen, die ook een randchristelijke sekte zijn, maar door het boek van Mormon hun eigen beeld van Christus hebben ontworpen. Dat maar heel weinig te maken heeft met de Bijbelse Christus. Dus in die zin zou je kunnen zeggen dat dit soort moslim-extremisme misschien, ik zeg het heel voorzichtig, ook valt onder die grote afval van de eindtijd. In elk geval lijkt mij, maar ik zeg u nog eens, ik ben heel voorzichtig met speculaties en als ik aan het speculeren ben, dan zeg ik u dat ook eerlijk. Het zou dus ook heel goed kunnen zijn dat als de antichrist eenmaal optreedt, hij niet alleen aantrekkelijk is voor naamchristenen, niet alleen maar voor een groot deel van het jodendom, maar ook voor een groot deel van de islam. Maar meer dan we over antichrist weten en dat ik met zekerheid kan verantwoorden, dat is dat wat ik u vanavond verteld heb, meer is er niet, de rest is speculatie. Als u deel 10 leest van mijn dogmatiek, die heb ik allemaal hier niet bij, maar dat is een hele dikke pil, de toekomst van God, staat er een lang hoofdstuk in over de antichrist. En daarin vindt u ook een heleboel vermoedens die er allemaal mee in verband gebracht zouden kunnen worden. Maar daar heb ik u vanavond niet mee willen lastigvallen. Maar als u een diepere studie wilt maken van het onderwerp, dan zou u dat daaruit kunnen halen. Het beest uit de aarde, staat hier in de volgende vraag, wordt in de Bijbel ook wel genoemd de valse profeet. Staat de aarde hier voor het volk Israël, of voor het land Israël? Dat is wat lastig. De zee en de aarde staan daar tegenover elkaar. De moeilijkheid bij de boek Openbaring is, wat is figuurlijk en wat is letterlijk? Er zijn uitleggers die zeggen, alles is figuurlijk. Er zijn uitleggers die zeggen, in principe is alles letterlijk. En daartussenin kun je allemaal tussenoplossingen kiezen. Ik denk dat het figuurlijke taal is. De zee, dat is wat in Openbaring 17 genoemd wordt, de woelige volkerenzee. En als dat zo is, dan zou de aarde, dat is dan niet de woelige volkerenmassa daarbuiten, die eigenlijk heidendom vertegenwoordigen, dan zou de aarde kunnen zijn of het naamchristendom of Israël of die twee samen. Dat zal zeggen, dus dat deel van de wereld dat kennis heeft gehad van de ware God. Maar als het om het uitleg van de boek Openbaring gaat, moet je altijd vele slagen om de arm houden en voorzichtig zijn met de uitleg. Het zou dus kunnen dat u wat u zegt dat het waar is, maar het is een uitleg. De afval, volgende vraag, bedoelt u daarmee de afval der heiligen? Zo ja, iemand die heilig is voor God kan toch niet afvallen? God laat toch niet varen wat zijn hand begonnen is? Niemand kan ze toch uit zijn hand rukken? En zo kunnen we een hele tijd doorgaan en u hebt volkomen gelijk. Wat heerlijk dat de vraagbeantwoording is. En dat is namelijk dat je dus daarmee misverstanden kunt weghebben. Ik heb het over afval van christenen, niet over afval van heiligen. Wat is het verschil? Ook daarover is verschil van meningen in de evangelische wereld. Maar naar mijn stellige overtuiging, en daarmee heb ik ook alle gereformeerden aan mijn zijde, kan een wedergeborene nooit verloren gaan. Het nieuwe leven dat God in de mens gelegd heeft, dat kan nooit meer ongedaan gemaakt worden. Maar christenen, ja, daar heb je echte wedergeboren christenen bij. Je hebt ook naamchristenen bij en alle mogelijke vormen en tussenzaken. Ja, christenen kunnen helaas afvallen. Mensen die zich christen genoemd hebben en vervallen in, of in moreel kwaad of in leerstellig kwaad, in dwaalleer. Ja, die kunnen afvallen. En de afval betekent dat dat dus op grote schaal gebeurt in, de christenheid. Ik wil even iets zeggen wat ik straks al had willen zeggen, en dat is even een voetnoot openen over dat woord dwaalleer. Je moet met het woord dwaalleer zuinig omspringen. Dwaalleer is niet elke leer waar jij het niet mee eens bent. Dwaalleer is een term, dat zou ik de mensen willen voorstellen, die we gaan reserveren voor mensen die de fundamenten van het geloof aantasten. Als vuistregel zeg ik het zo. Als mensen dingen leren waarvan je kunt zeggen, ja, kan een waar christen zoiets beweren? Kan iemand wel een christen zijn als hij de opstanding van Christus loochent? Kan iemand een christen zijn als hij loochent de eeuwige vader en de eeuwige zoon? Als je zo'n vraag met recht kunt stellen, dan kun je afvragen, ja, hier gaat het om dwaalleer. Maar welke maloot zal ooit zeggen dat of iemand nou de grote doop of de kleine doop leert, dat hij daarom geen christen zou kunnen zijn? Je kunt vinden dat de anderen zich enorm vergissen, maar je zult toch niet gauw zeggen dat ze om die reden geen christenen genoemd kunnen worden, of dat ze zelfs verloren gaan als ze de verkeerde doop leren hebben. En als iemand andere gedachten heeft over het duizendjarig rijk, of zelfs over de plaats van de vrouw in de gemeente, of zelfs over de geestesgave of wat dan ook, wie van ons zou nou zeggen, als je daar anders over denkt dan ik, dan ben je met dwaalleer bezig. Dus wees zuinig met die term. Er zijn ontzettend veel dingen waar we van mening over verschillen. Je kunt dus zeggen, als je wat voor willekeurige gemeente je ook neemt, en je neemt de denkende mensen, ik bedoel, je hebt ook mensen die denken niet naar, die vinden alles best, maar de denkende mensen in zo'n gemeente, dan vind je er geen twee die over alles hetzelfde denken. Maar gelukkig denken we over een heleboel wezenlijke dingen wel hetzelfde, en dus kunnen we gemeentes vormen. En als je met iemand geen gemeente kan vormen, want ja, of je laat vrouwen wel op de preekstoel toe, of niet, daar moet je een keuze in maken. Dus. Maar dan nog verketter je elkaar niet. Luister, het is helemaal niet zo erg als er 10 verschillende gemeenten in Veenendaal, Vlaardingen, hè? In Vlaardingen zijn. Dat is jouw schuld, Henry. Henry heet namelijk Veenendaal. Daarom, ik zie hem elke keer zo zitten en dan krijg je dat soort misverstanden. Hij is de man van Groeien in Geloof trouwens. Wie luistert er wel eens naar groeieningeloof.nl? Kijk, nou dit is de man die dat allemaal regelt. Dus dan mogen jullie wel extra dankbaar zijn. Geef hem straks maar even een handje. Zeg je, bedankt Henry dat jij dat allemaal doet. Zo, hebben we dat ook eens een keer gezegd? Wat zeg je, wat zie je nou nee te schudden? Moeten ze het niet doen? Moeten jullie vooral niet doen. Vlaardingen. Al zouden er 20 gemeenten in Vlaardingen zijn. Als ze overal de Heer willen dienen en als ze elkaar maar niet verketteren en zich beter voelen dan de anderen, is helemaal niks. Dat hoort bij de veelkleurigheid van de christelijke kerk. Maar elkaar verketteren, daar heb je helemaal niks aan. Dus alsjeblieft, wees zuinig met het woord dwaalleer, want dat kan ook een stopwoord worden in een sectarische mond van iemand die alles wat afwijkt van zijn eigen gedachten sectarisch of dwaalleer noemt. Dwaalleer, dat verkondigen die mensen die de fundamenten van het geloof aantasten. Als iemand zegt, ja, Christus is voor ons gestorven als een mooi voorbeeld, maar de verzoenende waarde van zijn bloed, dat zien we niet zo zitten. Dat is fundamentele dwaalleer. Daar waar de persoon en het werk van Christus worden aangetast. Dat even terzijde. En dan moet je je nog afvragen, als iemand nou zulke dwaalleer aanhangt, dat zeg ik ook eventjes naar aanleiding van wat ik straks zei, dan kan het zijn dat iemand misleid is. Als je in zo'n omgeving groot wordt, waar ze dat leren en je hebt de Heer van harte lief, ja, dan kun je allerlei verkeerde gedachten over hem aangeleerd gekregen hebben. Dan moet je ook voorzichtig zijn met oordelen. Het zijn de mensen die dat allemaal bedenken en verbreiden. Dat zijn de gevaarlijke lieden. Afval betekent dat iemand een mooie belijdenis had, maar daar niet naar leeft. Of door valse leer, of doordat hij in fundamenteel kwaad vervalt. Niet dat hij wel eens zonde, dat doen we allemaal, maar dat hij in de zonde leeft. En dat is afval. Maar een wedergeboren mens, die kan niet afvallen. Hij kan wel op verkeerde wegen terechtkomen. Een wedergeboren mens kan ook een dwaalleer terechtkomen. Maar dan zal de Heer hem ook terugbrengen. Alleen bij die afval der heiligen, dat zeg ik even tegen de vraagsteller, bedenk wel dat er een groot verschil is tussen de theologische en de pastorale benadering. De theologische benadering is, een, zoals ik het zie, iemand die werkelijk wedergeboren is, kan niet afvallen. Maar pastoraal zou het helemaal verkeerd zijn als iemand een boze weg opgaat om dan tegen die persoon te zeggen, maar gelukkig, je bent een gelovige, dus het komt met jou wel goed. Dan zeg ik, ho, ho, ho. Als iemand leeft in een boze leer of een kwade wandel, dan heb je hem al zodanig te behandelen. Je kan niet in de harten kijken. Je kan niet weten dat het een waar kind van God is die dan weer hersteld wordt. Hij leeft als een onheilig. Dus als zo iemand tegen mij zou zeggen, ja, maar er is geen afval der heiligen, dan zou ik tegen hem zeggen, ja, maar er is wel een afval van onheiligen. En zo leef jij. Jij gedraagt je als een onheilige. En als je zo doorgaat, dan eindigt die weg in het eeuwig verderf. Zo. Je hebt een hart, denk ik dan. Als het een werkelijk kind van God is, dan brengt God hem wel weer terecht. Maar dat is niet wat ik tegen hem zeg op dat moment. Ik behandel hem naar wat ik van hem zie. Heb je dat goed begrepen? Dus pastoraal is dat een andere zaak. Ik weet wel eens van zulke mensen, van een lieve moeder die zei, ja, mijn dochter die zit nou in een drugsbende en prostitutie en is alles gelijk. Ze moet niks van God hebben, spuugt erop. Maar ik weet zeker dat ik zal haar in de hemel terugzien, want toen ze 7 jaar was, heeft ze haar hartje aan de Heer Jezus gegeven. Als een moeder dat zegt, dan zal ik dat niet zo makkelijk van iemand afnemen. Maar ik heb er wel mijn eigen gedachten bij, dat begrijpt u zeker wel. Daar heb ik wel mijn eigen gedachten bij. Als iemand werkelijk een kind van God is, dan komt zo iemand terecht. Maar ik zou dat niet willen zeggen op grond van het feit dat een 7-jarig kind het hartje aan de Heer Jezus heeft gegeven. Je ziet niks van de vruchten van het geloof. Als je niet ziet van de vruchten van het geloof, kun je me mooie verhalen vertellen, ik weet niet wat. Maar dan ben ik niet bereid iemand als christen te accepteren. We noemen iemand niet een christen omdat hij een mooi verhaaltje heeft, maar omdat we de vruchten van het christelijk geloof in zijn leven zien. En als iemand boosaardige dingen over de Heer Jezus verkondigt, dan doet hij precies het omgekeerde. En dan behandelen we ons zodanig. Dus het behandelen van mensen als van dwaalleraar, als antichristen, dan moet u niet zeggen, ja, maar stel je voor dat dat weten we niet. Zo behandel ik hem ook niet. Ik hoef het ook niet te weten. Ik ben geen kenner van de hart. Ik behandel hem volgens wat ik zie. Wat ik zie is een boze dwaalleraar. Zo behandel ik hem. En wat God in zijn hart doet en wat God zal doen, dat laat ik aan de Heere God over. Mijn taak is om tegen hem te zeggen, vriend, als je zo doorgaat, eindig je in het eeuwig verderf. Dan hoop ik dat de vraagsteller tevreden is. Omdat ik het duidelijk genoeg gezegd heb. Hendrie, heb ik het duidelijk genoeg gezegd? Hendrie vindt van wel. Zal de antichrist zich nog openbaren terwijl de gemeente nog op aarde is? Zo ja, dan is deze toch makkelijk voor gelovigen te herkennen. Valt deze openbaring samen met de aanvang van de laatste jarenweken? Maar dit is echt nou weer wijsheid onder de volmaakten, hè? Zoals Paulus dat beschrijft in 1 Korinthe 2. Dan moet je al heel wat voorkennis hebben. Nou, ik heb al een avond voor die tijd, voor deze avond, al eens een keer gezegd. Ik ga nou niet hebben over de opname van de gemeente voor of halverwege of na de grote verdrukking. Want ik denk dat degenen die zeggen we worden voor de grote verdrukking opgenomen, gemakkelijk denken, oh, gelukkig met al deze dingen hebben we niks te maken, dat is allemaal daarna pas. In hetzelfde boek, De Toekomst van God, heb ik heel uitvoerig die drie opvattingen naast elkaar gelegd. De gemeente wordt opgenomen voor de grote verdrukking, halverwege de grote verdrukking, na de grote verdrukking. Het is heel lastig, maar niemand kan definitief bewijzen hoe het in elkaar zit. Dit is een van die open kwesties. En ik zou zeggen, stel u maar niet te makkelijk gerust van, oh, het zal mijn tijd wel uitdienen, want als die antichrist openbaar wordt, dan zijn wij al niet meer op aarde. Daar zou ik maar niet zo zeker van zijn. Laat die laatste jaarweek er nou maar lekker buiten. Als Johannes zegt, nu al zien wij de geest van de antichrist. Het wachten is alleen nog op de persoon die ook daadwerkelijk die antichrist is. Dan zeg ik, nou, aan het eerste heb ik al de handen vol, want die geest van de antichrist, het logeren van de christelijke grondwaarheden, dat zien we overal en vandaag meer dan ooit tevoren. Dus alsjeblieft, verlekker je niet met, oh, al die dingen die komen toch niet over ons, hebben we niks mee te maken. We hebben nu al te maken met die geest van de antichrist en daar moeten we ons tegen wapenen. Je moet altijd de mensen die lelijke dingen verkondigen blijven liefhebben. Je moet altijd onderscheid maken tussen de mens die voor je staat en de leer die brengt. Denk erom. Onze strijd is niet tegen bloed en vlees, maar tegen de geestelijke machten achter die persoon. Waarom is het zo belangrijk? Omdat iedereen die aan de deur komt en deze leer niet brengt, die zou in principe ooit een kind van God kunnen worden. En net ook zei iemand tegen mij, ik spreek altijd met die Jehovah's getuigen, maar ik geef ze een getuigenis van wie ik ben en wat ik zelf in de Heer Jezus heb mogen vinden. Ik vraag alleen maar aan ze, wat betekent de Heer Jezus voor jou persoonlijk? Dat is trouwens een goede vraag om aan iedereen te stellen. In plaats van een theologisch debat te gaan beginnen, vraag maar aan iemand, wie is de Heer Jezus voor jou? Katholieke, protestanten, evangelische, gereformeerden. Dat is altijd een geweldige binnenkomen. Begin daar maar mee. En dan komt er al heel wat uit. En dat is ontzettend belangrijk. Want elk mens die voor je staat en verkeerde leer verkondigt, die zou ooit gewonnen kunnen worden voor de goede leer. Dus je begint met die mensen lief te hebben. Daarom hebben christenen nog geen vijand. Hallo? Wakker worden? Christenen hebben geen vijanden. Ze mogen ons als vijanden beschouwen, dat zou goed kunnen. Maar wij hebben geen vijanden. Onze enige vijand is geestelijke machten daarachter. Dat zijn onze vijanden. En mensen kunnen zich vijandig openbaren, maar we geven ons getuigenis en vertrouwen het aan de Heer toe om dat getuigenis te gebruiken, om die mensen aan te raken. Dus we blijven altijd mensen lief hebben en we haten de geest van de antichrist die zich in hen kan openbaren. Dus reken er niet te hard op dat u dat allemaal toch niet zult meemaken. Trouwens, de mensen die dat echt denken, die zijn vanavond helemaal niet gekomen. Want die denken, oh, antichrist, dat, als wij weg zijn van deze aarde, komt die antichrist. Maar... ik ben blij, zegt deze vraagsteller, dat ik tot heden de antichrist enigszins overleefd heb. Enigszins? Dus u bent er toch al behoorlijk gehavend uitgekomen, begrijp ik. Want misleidingen waren en zijn er al zoveel geweest. Nou, ik zal het even heel serieus nemen. U hebt volkomen gelijk. Ieder mens die iets van de waarheid van God mag zien over de persoon van de Heer Jezus en over zijn werk, kan alleen maar diep dankbaar zijn. Het heeft nooit een reden om je erop te verheffen. Dat wij het allemaal zo precies weten, want zo goed weten we het ook niet. Maar er zijn wel een paar dingen die ik wel zeker weet. En die hebben met die fundamenten te maken. En daar moeten ze niet aankomen. En zelfs onze formuleringen kunnen we altijd nog over praten. Daarom dat dogma van de drie-eenheid. Ik kan me eens voorstellen dat mensen zich alleen al ergeren aan dat spraakgebruik. Maar dan zeg ik, nou vergeet dan dat woord dogma, vergeet het woord drie-eenheid. Als je maar vasthoudt dat de Vader God is, dat de Zoon God is en dat de Heilige Geest God is en dat er maar één God is. Zeg dat dan. En dan ben ik al helemaal tevreden. Want daar gaat het over. Dus kijk niet naar de formuleringen en zo. We kunnen het allemaal. Het is al, sommige dingen zijn zo moeilijk. De twee naturen van Christus. Waarachter God en waarachter mens in één persoon. Wat heeft de kerk daar niet lang mee geworsteld? Hoe zit dat nou? De Heer Jezus is God en de Heer Jezus is mens. Hoe moet je dat nou begrijpen? Nou, zeiden sommigen, hij is menselijk. Dat goddelijk is meer een eretitel. Dat vind je ook bij veel vrijzinnigen vandaag. Fout. Hij is God, maar dat menselijke, dat is meer een omhulsel. Dat heeft hij tijdelijk aangenomen. Weet je hoeveel evangelisch en gereformeerden in feite ook geloven dat toen de Heer Jezus terugkeerde naar de hemel, hij zijn mensheid weer heeft afgelegd? En die krijgen hier stom verbaasd aan dat de Heer Jezus vandaag nog steeds mens is aan de rechterhand van God. En dan zeg ik, ja, maar hij komt toch ook terug als de Zoon des Mensen? Paulus zegt, in hem woont, tegenwoordige tijd, de volheid van de Godheid lichamelijk. Hij is daar met zijn lichaam aan Gods rechterhand. Ik weet nog, toen ik ooit les gaf aan de Evangelische Hogeschool, ik vertel het wel eens vaker, het meisje is vast al oma, het is zo lang geleden. Die zei, ik geloof het niet wat u daar zegt. Die vond het gewoon oneerbiedig om te zeggen dat de Heer Jezus nu nog steeds mens was. Echt waar? Nou, ze was christelijk gereformeerd, dus ik zei, vraag maar aan de dominee. In de hoop dat het een goede dominee was. En ik zeg, wie is jouw dominee die? Oh, die kende ik. Ik zeg, vraag het maar aan hem, dan zal je zien. Want als ze zo'n evangelische man nemen, ze dat toch niet aan, weet je wel. Dus een week later zag ik er, ik zeg, en heb je toch aan de dominee gevraagd? Ja, die zegt hetzelfde als u, maar ik geloof het nog steeds niet. Maar ik dacht, hoera, de dominee staat achter mij. Want elke orthodoxe predikant, die weet dat natuurlijk wel. Maar grappig dat ook dus in de hoofdjes, en dat vind je wel bij gereformeerden als evangelische, er wordt vaak weinig over die dingen gesproken en dan vormt men zich zo'n idee. Men heeft zoveel respect voor de Heer Jezus, voor zijn waarachtige Godheid, dat we zich niet realiseert dat hij, zoals Johannes zegt, Johannes 1 vers 14, hij is, het woord is vlees geworden. Om het tot in eeuwigheid te blijven. Tot in eeuwigheid is hij waarachtig God en waarachtig mens. Dus er zijn ook mensen die zeiden, ja, maar hij is eigenlijk twee personen. Hij is één goddelijk persoon en een menselijk persoon. Anderen zeiden, hij is één persoon en één natuur. Nou jongen, en tenslotte zeiden ze, we waren in de kerk waar dat gebeurd is in Istanbul. Aan de overkant, wat toen Chalcedon heette. Was er iemand erbij hier in die groep? Afgelopen september, nee, oktober. Maar in die kerk, wat gebeurt, is toch bijzonder. Denk je, hier was het dus. En toen kwamen ze op de oplossing. Niet twee personen, twee naturen. Ook niet één persoon, één natuur. Eén persoon, twee naturen. Wauw. Hebben ze 400 jaar over gedaan. Was dat nou de oplossing voor eens en altijd? Nou, elke generatie mag opnieuw over nadenken of dat nou de goede formulering is. Maar tot nu toe hebben we nog niks beters kunnen bedenken. Er is maar één Jezus, niet twee Jezussen. Er is één persoon. En die persoon is goddelijk en menselijk. Van 100% goddelijk en 100% menselijk. Niet 50%. Ooit was ik met mijn vader in Salt Lake City. Toen gingen we naar het bezoekerscentrum van de Mormonen. En tenslotte na die rondleiding kwamen wij in een prachtige koepel, helemaal blauw, met een fantastisch wit standbeeld. Een standbeeld van Christus. Geweldig mooi. En die man die zei, we believe that Jesus was 50% God and 50% man. Ter plekke dacht ik, even voor degenen die geen Duits in het pakket hebben gehad. Wij geloven dat Christus 50% God is, 50% mens. Ik wou die man nog aanschieten daarna en tegen hem zeggen, als hij 50% God was, dan is hij maar een half God. Als hij 50% mens was, is hij maar een half mens. Dan heb je niks. Jaren later zei hij tegen een mormoon, die zei, nou, dat is wel een rare uitdrukking. Wij geloven dat hij 100% God en 100% mens is. Nou ja, was ik weer een beetje gerustgesteld. Dat zie je, als je, het is zo moeilijk om het goed uit te leggen. 100% God, 100% mens. Maar daar kunnen we ons toch geen voorstelling meer maken. Dus die oude kerk zei, oké, één persoon, twee naturen. Dan kunnen we nog goed mee leven. Kunnen we goed mee leven. En als iemand nou anders zegt, niet meteen de bovenop springen, niet zeggen, het waren hier. Even doorpraten, even doorpraten. Misschien bedoelt hij toch wel hetzelfde. Niet zo gauw veroordelen. En als die toch verkeerd bedoelt, is die misleider of een misleider. Even door. Een beetje lief zijn voor elkaar. Niet lief zijn voor de leugen, maar wel voor de mens die de leugen verbreidt. Win hem voor de Heer Jezus en stoot hem niet af. Ja. Wat nou, zegt de vraag verder, als de verdrukkingen steeds erger worden, wat moeten wij dan het beste doen om zeker te weten dat je in de gemeenschap van Jezus Christus bent? Nou, laten we dat eerste stukje nou eens vergeten, als die verdrukking steeds erger wordt. Laten we nou eens gewoon heel algemeen de vraag beantwoorden. Wat kun je het beste doen om zeker te weten dat je in de gemeenschap van Jezus Christus bent? Ik zou zeggen, ik zou me over die vragen maar niet bekommeren. Ik zou zorgen dat ik in de gemeenschap met Jezus Christus ben. Dit is al een stap verder. Hoe weet ik nou zeker dat ik het ben? Ja, ik heb een rare idee, maar ik vind het belangrijk dat ik een goede relatie met mijn vrouw onderhoud. En niet, hoe weet ik nou zeker dat ik een goede relatie met mijn vrouw heb? Want dan maak je het weer noodloos ingewikkeld. Zorg dat je een goede relatie met elkaar hebt. Blijf dicht bij de Heer Jezus. En wat er in de ergste verdrukkingen met elk van ons zal gebeuren, dat weten we niet. De Heer Jezus zegt, omwille van de uitverkorenen zullen die dagen verkort worden, opdat zelfs de uitverkorenen niet van het geloof zouden afvallen. Er waren 600 predikanten toen het edict van Nantes werd herroepen in 1685 in Frankrijk. De protestanten in Frankrijk hadden 600 dominees. Een aantal van hen vluchtten, een aantal van hen werd katholiek en een aantal van hen bleef recht overeind. En hebben toen voor een heel groot deel het leven verloren. Nou, het zou wel aardig zijn om te weten of u enig idee hebt wat van de aantallen. Ik zal het u vertellen, vluchten was heel moeilijk trouwens hoor. Maar 200 vluchten, 200 werden katholiek en 200 bleven staande. En hebben voor een heel groot deel het leven verloren. 200 van de 600. Maar ik ben eigenlijk nog niet eens zo slecht. Want wie zouden u en ik zijn als met het mes op de keel gezegd werd, of je trouw wil blijven aan de Heer Jezus of hem wilt verloochenen. Niemand van ons weet dat. Dat weten we pas als zover is. Maar we gaan ons er ook niet zorgen over maken. Iemand vroeg eens aan Dwight Moody, de grote evangelist van de 19e eeuw, of hij genade had om op de brandstapel te sterven. Toen zei hij, nee. Dat heb ik ook nergens voor nodig, want ik zie hem nergens staan hier in de buurt. Ik heb genade nodig om vanavond te preken in Vlaardingen. Dat zei hij niet, maar dat zeg ik dan. En ik heb genade nodig om zondag weer 2 keer te preken. En ik heb genade hiervoor nodig en daar genade voor nodig. Ik heb geen genade nodig voor de brandstapel, want dat zit momenteel er niet in. Maar, zei hij, als het ooit zover zou komen dat ik zou moeten sterven op de brandstapel, dan vertrouw ik erop dat God me dan de genade daarvoor geeft. U hebt nu geen genade nodig voor iets wat nog niet opgekomen dagen. Ik weet niet wat het is als een mens, als een man zijn vrouw moet verliezen. Sommigen van jullie weten dat wel. Ik weet dat niet, want ik heb het nooit meegemaakt. Ik heb wel een vermoeden, maar ik kan niet goed voorspellen. Wat er dan allemaal in je omgaat, hoe je dat beleeft, dat weet ik niet. Er zijn situaties die er bijna nooit in geweest en dus weet je ook niet hoe je erin zult gedragen. Ik denk dat het misschien wel heel verbaasd zal zijn over hoe ik daarmee omga. Ik weet het niet. En zo is het ook als die verdrukkingen erger worden. Maar ik doe net als Daniel, hoop dat ik net als Daniel doe, die 3 maal daags bad. En die zich daar niks van aantrok wat voor geboden er uitgevaardigd werden. Ik vermoed alleen dat ik de ramen dicht zou doen, dat wel denk ik. Dat zo voor mezelf kennende, denk ik wel dat ik zou zeggen, ik doe de ramen dicht, zo hoeven we dat dan niet buiten meteen te zien. Maar hij deed het met open vensters naar Jeruzalem. Hij trok zich er niks van aan. Maar wij zijn niet allemaal Daniels. Dus ik weet niet hoe u en ik weet niet hoe ik me zou gedragen onder die situatie. Het beste is dat je nu alvast oefent met blijven in de gemeenschap van de Heer Jezus. Als je het dan nog moet leren, dat is een slechte zaak. Dan moet je vroeg, als je toevallig schaap bent, dan moet je vroeg eten, als je koe bent ook, vroeg eten en als de hitte van de dag komt, dan ga je lekker liggen in het gras en dan ga je herkauwen. Maar als je 's morgens denkt, oh wat is de temperatuur nog aangenaam en wat is het zonnetje mooi en je dartelt daar een beetje rond, dan tegen de tijd dat de hitte komt en je gaat liggen, dan heb je een lege maag. Vandaar dat je dus nu moet grazen, zodat in de hitte je genoeg hebt om te herkauwen. Nou, dat is eigenlijk wel een mooi slot, toch? Want nu komen weer de rode vragen van die meneer die zijn eigen beantwoording niet eens wilde aanhoren. Met koeien van letters. Ja. Yeah. Nou, dat was het dan. Heeft iemand nog iets waarvan hij zegt, ik kan niet slapen als ik die vraag niet gesteld heb? Maar zonder nare debatten aan te gaan over, dat doen we niet, dat doen we niet. We zijn hier heel gezellig bij elkaar, we gaan niet schelden. Heeft iemand nog een aardige vraag? Dringende vraag? Kun je goed slapen, Henry, denk je? Nou, dan gaan we de avond afsluiten. Ik vond het weer bijzonder gezellig om hier te zijn. Fijn dat jullie op donderdag wilden komen. De rest van de avond is weer gewoon op woensdag. En de volgende keer is op 9 maart. Dan is het bijna lente. En dat lijkt me heel toepasselijk, want dan gaan we het hebben over het Messiaanse vrederijk. Wauw. Als het Messiaanse rijk dan al aangebroken is, gaat de avond niet door. Zullen we de avond afsluiten met een gebed? Trouwe God, we danken u voor wie u bent en wat u geeft. Dan zijn we rijk doordat we uw woord mogen hebben. En doordat we dat woord mogen lezen, mogen overdenken. Dank u voor uw zegeningen bij de overdenking daarvan. Ook al hebben we nog veel vragen en is ons lang niet alles zo duidelijk, omdat uw woord er altijd niet even duidelijk over is, althans zo ervaren we dat. Help ons dan ook maar dat we antwoord op onze vragen krijgen. En als die vragen eigenlijk helemaal niet zo belangrijk zijn hier, dan laten we dat ook maar rusten. Dank u dat we zeker mogen zijn van de dingen waar het werkelijk om gaat. Dank u dat we met zoveel christenen het eens mogen zijn als het gaat om de diepe waarheid omtrent de persoon van uw Zoon en het werk dat hij heeft volbracht. Dank u wel dat we wat dat betreft dicht bij u mogen blijven door de kracht van uw geest en dicht bij uw woord. Zodat we bewaard blijven voor de geest van de antichrist. Wees met ieder van ons. Wees met de man die voortijdig deze avond heeft verlaten. En wil ook zijn ogen openen voor de waarheid. En wil ook mijn ogen openen voor de waarheid. En wil dat zo doen bij ons allemaal. Opdat we mogen groeien, zoals uw woord het zegt, in de kennis van de waarheid. En die waarheid is maar niet een stel dogma's, een stel theologieën. De waarheid, dat is een persoon. We mogen groeien in de gemeenschap van de Heer Jezus Christus. Zodat we, als de hitte van de strijd komt, we stevig in onze schoenen mogen staan. Zegen ons daartoe door de kracht van uw Heilige Geest. Bevestig uw woord aan onze harten. Wees met ons in alle dingen, ook als we naar huis gaan, bewaar ons onderweg. Wil ons de volgende keer hier weer in gezondheid bij elkaar brengen. We danken u voor wie u bent en wat u geeft. Voor de rijkdommen van uzelf en van uw woord. En vertrouwen ons in alles aan u toe. En loven en prijzen uw machtige en heerlijke naam. In de wonderbare naam van Jezus. Amen. Amen. Tot 9 maart.